Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Yeshua. Wij mogen ons vanmorgen buigen over de parasha Matot, parasha Maaseh, en in aansluiting daarop uit Berit Chadasha, ons verwonderen over de bijzonder opmerkelijke geschiedenis van de apostel Saulus, zoals ik hem bij voorkeur blijf noemen. Wij zijn reeds herinnerd door de lezingen aan het gewicht van het woord. Dat is natuurlijk een bekend geluid, omdat wij het woord ook al als een verkleining, een pars pro toto noemen we dat dan met een geleerd woord, een deel voor het geheel beschouwen. En dat drukt dus eigenlijk alles uit wat het goddelijke woord voor ons te bieden heeft. En wat eigenlijk het brood is van ons leven. En ons leidt op de weg die wij in het leven mogen gaan. Dat woord mogen wij dus niet lichtvaardig gebruiken. Vandaar dat de parasha van vanmorgen, die zich in de eerste plaats richt tot de stammen van het volk Israël. Mozes richt zich tot de stammen en de hoofden daarvan. Wij kunnen ons natuurlijk afvragen waarom niet dat hele volk in zijn geheel. Kan dat niet in één moeite doorgaan? Nee, de stammen hebben hoofden. Die moeten worden aangesproken, want we zijn in de moderne tijd natuurlijk gewend aan politici die voor de verkiezingen het een en ander beloven en na de verkiezingen dat weer vergeten zijn. Dat is niet de praktijk die onze God in de parasha van vanmorgen via Mozes aan zijn volk voorhoudt. Juist die hoofden moeten aangesproken worden, dat zij zich realiseren dat woorden die uitgesproken worden ook een daad met zich meebrengen. Iemand moet precies zeggen wat hij bedoelt en vooral ook niet anders handelen dan die gezegd heeft. Dan krijgen wij conflicten. En daarvan zien wij talloze voorbeelden, helaas ook in de Tanakh. En niet minder, misschien moet ik wel zeggen, in Berit Chadasha. Die woorden die wij spreken, zijn ons dus gegeven van de Allerhoogste. En het is zelfs zo dat wij als mens geschapen zijn in de taalgemeenschap met onze God. Immers, in Bereshit hoofdstuk 2, nummer 2, vers 2, lezen wij dat de Allerhoogste de adem in de mens heeft geblazen, de adem waarop de klanken van onze woorden zich bewegen, die adem is in ons binnenste ingedaald. Dus het diepste van onszelf, zonder dat ik daar allerlei filosofische beschouwing aan ga leiden, van dat wij ook een beetje goddelijk zijn en dergelijke. Het diepste van onszelf onderhoudt een diepe verbinding met de Allerhoogste die ons vanaf de schepping eigen is. En het is dus ook al uit dat oogpunt buitengewoon triest dat zoveel mensen, en misschien wij zelf ook wel, maar ik hoop van niet, de taal, de woorden die wij moeten gebruiken, ook uitspreken zonder dat we erbij nadenken en zonder dat we beseffen dat wij met die woorden ook iets oproepen. Dat woorden ook daden zijn, zoals het Hebreeuwse woord dat ook duidelijk maakt. Het woord dabar betekent niet alleen woord, maar ook daad. En wij realiseren ons dat de schepper de scheppingsdaden verricht heeft. Hij sprak en het was er. Woorden en daden moeten wij dus vooral niet uit elkaar trekken, maar op elkaar afstemmen. Vandaar dus dat de aanspreking van die hoofden, van die stammen, buitengewoon belangrijk is en ons tot het inzicht brengt hoe kostbaar die vermogens zijn die wij van onze God gekregen hebben. En dan wordt daar in het bijzonder gesproken over beloftes. Ik heb het nu wat in het algemeen gezegd, omdat wij niet moeten denken, ja, alleen als we een belofte doen, dan moeten we nakomen. Maar als we zomaar wat zeggen, nee, de gemeente, het is helemaal niet de bedoeling dat we zomaar wat zeggen. We staan niet op het wereldtoneel als mensen, als comediant, en proberen de anderen een beetje te vermaken. Nee, alles moet wat dat betreft gewicht in de schaal leggen. Niet dat humor niet kan helpen om ons van de serieusheid van onze bedoelingen en onze opdracht aan te spreken, maar we moeten de woorden wegen, zorgvuldig uitspreken. De eden met name mogen wij niet zomaar uitspreken. Ja, zult u zeggen, maar dan wordt er een uitweiding aan het begin gegeven en dan krijgen wij als moderne mensen toch een beetje te kwaad. Want dan wordt er weer onderscheid gemaakt tussen de man en de vrouw. En wij zijn nou juist gewend om daar geen onderscheid meer in te maken. Ik vind dat eigenlijk een hele vreemde gang van zaken, want ik doe dat nog steeds, moet ik u eerlijk bekennen. Maar misschien neemt u mij dat wel kwalijk. Ik vind het buitengewoon belangrijk dat dat verschil er is. Ik moet er niet aan denken dat wij een uniform dragen en niet meer kunnen onderscheiden. God heeft ons als unieke mensen gemaakt en daarom zijn wij allemaal bijzonder. En dat geldt in het bijzonder ook natuurlijk voor dat geslachtsverschil, wat in het huwelijk tot een geheime eenheid gemaakt wordt, waarvan zelfs ook de apostel Saulus, die niet getrouwd was, spreekt in een van zijn brieven. Dus wij moeten daar niet al te gemakkelijk overheen lopen en ons laten vertellen. Zoals in Spanje hebben ze een minister van de gelijkheid, wat hij daarmee precies bedoelt en hoe hij dat allemaal aanpakt, dat weet ik niet. Maar ja, je wordt tegenwoordig nog wel eens van de wijs gebracht. Het gaat hier dus niet om een discriminatie van de vrouw, geen zin. Ik zou liever zeggen, ik lees het eigenlijk zo, want wij moeten, zoals ons door Fedde is voorgehouden, ook eens een keer de les laten lezen. Ik zou zeggen, het is eigenlijk een les voor de man. Adam verwijt zijn vrouw als die aangesproken wordt en zijn verantwoordelijkheid daardoor niet neemt. Ik zou zeggen, als de man hier dan zo centraal gesteld wordt, dan wordt die juist op die verantwoordelijkheid aangesproken. Dat kunnen wij dan als een les opvatten. En dan moeten wij, denk ik, de andere maatregelen of voorschriften die gegeven zijn, eerder beschouwen als een vorm van bescherming en niet als een vorm van ongeoorloofd onderscheid maken, zoals wij dan tegenwoordig uitdrukken. Het volk Israël wordt verdeeld in stammen. En die stammen hebben ieder een eigen organisatie. We merken dat als we die hele parasha lezen, hoe belangrijk die organisatie is. Die mensen hebben allemaal, die 12 stammen, een eigen organisatie. Maar de totale organisatie lijkt daardoor geen afbreuk. Als bijvoorbeeld Gad en Ruben een vruchtbaar terrein gevonden hebben waar ze hun vee kunnen laten weiden, dan lijkt het op het eerste gezicht dat zij zich onttrekken aan hun verplichting die het volk heeft, namelijk om de strijd te voeren tegen de Midianieten. Maar dat is niet het geval, want ze beloven plechtig dat zij hun deelname aan die strijd zullen leveren. Ja, kun je dat zeggen, maar ze hebben het over hun schapen en daarna pas over hun kinderen. Dat is de verkeerde volgorde. Ja, zeggen sommige geleerden. Dat had natuurlijk andersom moeten zijn. Eerst hun kinderen en dan hun schapen. En dat is ook de reden waarom Gad en Ruben uiteindelijk als eerste stam in ballingschap gegaan zijn. Ik laat de uitleg voor deze geleerden, niet dat ik het er niet mee eens ben, maar daar zit natuurlijk wel iets wat een beetje wringt. Als jij zo materialistisch ingesteld bent dat je alleen maar aan je schapen denkt en pas daarna aan je nageslacht, dan is daar toch eigenlijk wel een verkeerde afweging gemaakt, denk ik. Dat volk is dus georganiseerd op een bijzondere wijze, 12 stammen, en dat volk maakt een bijzondere reis door de woestijn, uittocht uit Egypte, waarvan wij natuurlijk op de hoogte zijn, uit het slavenhuis bevrijd. En dan doet dat volk 42 halteplaatsen in de woestijn aan. Dat is 3 x 14. En dat betekent eigenlijk toch dat dat volk een hele ontwikkeling in die woestijn heeft doorgemaakt. Die lang niet altijd even positief was. uiteindelijk wel is, want God doet zijn belofte altijd gestand. Hij is geen mens dat hij iets zou nalaten wat hij beloofd heeft. Hoewel, wij weten ook, zeg ik er even bij, een brief Gerasja, dat Jacobus zegt, zweer maar geen eed, je ja zal je ja zijn en je nee, je nee. Ja, daar zit natuurlijk wel heel wat in. Niet dat het kwaad kan om je uitspraken ook met een eed te bevestigen, dat is soms heel nuttig, om mensen eraan te herinneren dat woorden niet losse flodders zijn, maar uiteindelijk heeft Jacobus natuurlijk wel gelijk als hij dat zo aanstipt. En als iemand een gelofte doet, denk aan Hanna, die belooft dat Samuel dienst in de dienst van de Allerhoogste zal stellen, dan is dat een plechtige belofte die zij in de tempel doet, als zij Samuel krijgt als zoon, en die wordt dan ook in de dienst van de Allerhoogste gesteld. Maar je kunt je natuurlijk ook vergissen, ik geef een ander voorbeeld, Jefta belooft het eerste wat uit het huis komt als offer voor de overwinning in de strijd, en dat is zijn dochter. Ziet u dat daar in de Bijbel toch heel bijzonder veel aandacht aan besteed wordt aan zulke soort zaken. Beloften hebben een diepte en een grote waarde waar wij niet gewichtvaardig mee mogen omspringen. En de Joden hebben de gewoonte op Kol Nidrei al hun geloften nog eens voor het voetlicht te brengen en vragen vergeving voor de beloften die ze niet hebben kunnen uitvoeren. Daar zit natuurlijk nog wel wat meer aan vast, maar u ziet dat de hele dienst van God aan belofte tot belofte gebonden is en dus buitengewoon belangrijk is. Dat geeft mij aanleiding om over te gaan naar die lezing van vanmorgen uit het Nieuwe Testament, brief Galatia, waarin de apostel Saulus ten tonele gevoerd wordt. Ik heb daar lang over nagedacht om de verbinding te leggen met de parasha's uit de Torah en me afgevraagd in hoeverre kunnen wij nu tegen Saulus inbrengen dat hij een belofte heeft uitgesproken en niet heeft nageleefd. Misschien heeft u daar ook wel over nagedacht. Ik moet om te beginnen nog een paar andere dingen naar voren brengen. Ik zei u al dat ik liever spreek van de apostel Saulus. Hij wordt ook in Berit Gadasha voortdurend zo genoemd. Er is maar één plaats eigenlijk waar dan even bijgezegd wordt die ook wel Paulus genoemd wordt. En wanneer is dat? Dat is als een stadhouder ter sprake gebracht wordt, ene Sergius Paulus, een man met inzicht, een Romein met inzicht, en die heet dus Sergius Paulus, Paulus heet die. En die wordt door een Joodse man, die Bar Jezus heet, zoon van Jezus, hij heeft dus kennis, zou je kunnen zeggen, van Jezus, eigenlijk min of meer voorgehouden dat hij zich moet bekeren tot het Jodendom. Dat hij, net als de Judeërs, alle geboden moet uitvoeren van de Torah. En daar gaat, inmiddels dan Paulus, noem ik hem dan maar even, omdat dat na Damascus is, die gaat daar scherp tegen in. En die noemt hem zelfs een leugenprofeet. Dan zou je zeggen, dat is toch wel heel wat. Die man heet Bar Jezus. Dat is een gelovige Judeër. En die denkt nu dat die stadhouder, die dus zicht gekregen heeft op de God van Israël, dat hij die moet inlijven. En dat die man dus ook de wetten van Mozes moet gaan uitvoeren. Van A tot Z. Op de wijze van het Joodse volk. En dan blijkt dus dat Paulus dat veroordeelt. Hij noemt hem een leugenprofeet. Hij kijkt hem scherp aan. Ik denk dat hij hem aankijkt om hem te herinneren aan een bepaalde afspraak. Want in Handelingen 15 lezen wij dat er een onderscheid is in de gemeente van Yeshua. Een onderscheid tussen de Joden die Yeshua als hun Heer en als de Messias van Israël beschouwen, en degenen die uit de heidenen afkomstig zijn. Dat zijn natuurlijk ook christenen, maar daarvan zegt Jacobus, de broeder van Yeshua, die daar de leiding heeft op die vergadering van die apostelen, die zegt: die mensen die uit de volkeren afkomstig zijn, die mogen zich beperken. Die moeten geen ontrouw laten zien. Dat is heel essentieel, heel erg belangrijk. Geen afgoderij. Dat blijkt ook in de parasha's hoe belangrijk het is dat mensen zich van de afgoderij onthouden en niet ontrouw worden. En in één adem wordt daar dan de hoererij ook mee bedoeld en aangeduid door Jacobus. En dan wijs ik even terug naar die parasha's, waarin eigenlijk de oorzaak van de val van het volk het gevolg is van die hoererij, die dan door een profeet, Biliam, eigenlijk is uitgelokt. Die heeft gezien: dat is de Achillespees van het volk. En die stuurt daar allerlei Midianitische vrouwen op die mensen af, en die slagen erin om die Israëlieten te verleiden met alle nadelige gevolgen van dien. Dus die ontrouw wordt altijd voor opgebouwd. Die geldt dus ook voor die gemeenteleden die erbij gekomen zijn. Geen ontrouw. Geen afgoderij, geen hoererij. Maar ook, je mag je niet bezighouden met het eten van het verstikte. Wat is dat? Dat is door voedsel dat dieren bijvoorbeeld, dat gewurgd is. En dus niet op een koosjere manier geslacht is. Want dat is tegenwoordig in die discussies helemaal afwezig, zulke soort elementen. Mensen die kletsen daar maar wat over, zo van, nou ja, dan, dat beest heeft dan te lijden. Ja, maar die manier om zo te slachten is juist bedoeld om dat op de voorgeschreven manier te doen, en omdat een Jood ook beseft dat dat koosjere slachten ten diepste ook verband houdt met het offeren. Een kosher geslacht dier is een offer. Dat is dus ook het offer van Abel dat wordt aangenomen in de Bijbel. En in het verband met Jacob en Esau ziet u ook het verschil dat Esau gaat jagen, schiet op de beesten, en of ze daardoor zonder pijn en zonder lijden op de slagbank terechtkomen, dat is zeer twijfelachtig. In ieder geval is Jacob een man van het huis van de herder, en hij is de herderstraditie. Yeshua verschijnt ook als eerste aan de herders, zoals wij weten. Dat is dus allemaal met elkaar te verbinden, en daar moeten wij denk ik ook aandacht voor hebben. In ieder geval, het verstikte mogen wij niet eten. Ik geloof niet dat er veel kerken nog over zijn waarin dat ook op een zondag even ter sprake gebracht wordt, maar ik denk toch dat het iets is wat we even tot ons door moeten laten dringen. En ook niet het bloed, want in het bloed huist de ziel, zou je kunnen zeggen, van de mens. De mens is iemand die door God op een hele bijzondere manier geschapen is. Ik was al begonnen met de levende ziel die gemaakt werd door het binnenste te benaderen door de Allerhoogste. Hij blaast de adem in hem. Mens heeft ook een geest, verstand en heeft ook een lichaam. En al die drie eenheden die moeten bij elkaar komen om de mens tot een eenheid te vormen. En ja, vaak is het zo dat de hoogste zielen en geestesuitingen van de mensen ondergesteeld raken voor platvloerse, op zichzelf wel noodzakelijke materiële belangen die wij hebben. En dan verliezen wij de rest uit het oog. Maar dat onderscheid wordt dus in de gemeente door Jacobus gemaakt. De Joden blijven de wet doen. En dan terug naar Paulus. Blijft Paulus de wet doen? Ja, gemeente. Saulus blijft Saulus. Hij wordt ook door Yeshua, die hemelse stem, aangesproken als Saulus. En daar wordt nergens gezegd door een stem uit de hemel dat hij nu maar Paulus moet gaan heten. Hij blijft dus de Jood die hij was, maar hij heeft zich vergist. Hij heeft zich aangematigd dat hij tot oordelen bevoegd was en dat hij de synagoge waarin die gelovige Joden, dat wil zeggen de Messias, Yeshua, als Messias beleidende Joden verkeren. Dat zijn misschien Joden uit de Griekse wereld, dat laat ik nu maar even in het midden. Hij heeft zich vergist, hij heeft zich het oordeel aangematigd. Kijk, daar begint iets op te komen dat wij mensen onder ogen moeten zien. Zijn wij tot oordelen bevoegd? Is Saulus tot het oordeel bevoegd wat hij daar laat gelden? Mensen gevangen nemen en naar Jeruzalem overbrengen om ze daar te straffen. Hij komt tot het inzicht dat dat een grote fout is, dat hij te hoog gegrepen heeft. En dat is dus hem zeer kwalijk te duiden. En dat neemt hij zichzelf ook zeer kwalijk. Dat is natuurlijk nog veel belangrijker. Hij zegt uiteindelijk, ik ben de minste van de apostelen. Het laatst ben ik toegevoegd. Maar hij heeft nooit gezegd, en nou is alles opgeheven, en nou is iedereen één. Wij spreken wel, ik zeg dat met eerbied, over de tekst, in Christus is geen Jood, nog heiden. Maar dan moeten wij wel bedenken dat op dat niveau, op het niveau van Yeshua, onze hemelse Heer, op dat niveau zijn wij één. Maar wij kunnen natuurlijk niet de gemeente op één noemer gaan brengen en zeggen, ach, nou ja, die Torah, dat hebben we nu gehad. En zo is het vaak gegaan. En nu leven wij uit genade, alsof de Joden niet uit genade geleefd hebben. Maar nu leven, nu zal alles gaan. Ik zeg daar geen kwaad woord over. Wij leven uit genade. Wij zijn ook door genade toegevoegd. Maar wij moeten wel tot ons laten doordringen dat de belofte die het Joodse volk bij de Sinaï heeft uitgesproken, dat zij de woorden van de Torah zullen eerbiedigen, dat ze die belofte ook gestand moeten doen. En de Heer Jezus heeft nergens gezegd dat dat niet moet. Hij heeft zelfs gezegd, Titon of Jota mag weggelaten worden. Dat mag niet. Jullie moeten overvloedige gerechtigheid brengen. En Paulus, hoe ziet hij zichzelf nog als Saulus? Jazeker, hij staat voor het Sanhedrin en zegt, niet ik was fariseer, maar nou ben ik je volgeling van Yeshua geworden. Ja, hij is volgeling van Yeshua geworden. Maar hij, ik ben fariseer, zegt hij daar. En als zijn metgezel Timotheus met een Joodse moeder hem vergezelt, dan besnijdt hij hem eerst. Dan staat er in allerlei vertalingen om der Joden wil. En dat legt men dan uit, ja, hij werd gedwongen omdat het... Nee, gemeente, hij werd niet gedwongen. Hij wist dat dat hoorde omdat die Timotheus een Joodse man was en besneden moest worden. En ieder die besneden is, is geacht om de hele wet te doen, weet Saulus. En dat ziet hij duidelijk in, daarom legt hij die verplichting niet aan de nieuwkomers, zeg ik nu maar even, op. Hij geeft via Jacobus die verzachting. Ontrouw is uiteraard een klap in het gezicht van je nieuwe geloof. En het verstikt en het bloed komen daar dan ook bij. Heel belangrijk. Dus Saulus heeft dat volgehouden en doorgezet. Hij zegt zelfs ook in de brief aan de Kolossen dat de boodschap in hem werkt, in ons, zegt hij, en daar bedoelt hij zichzelf en het Joodse deel mee, werkt in ons ten dode. En maar in u, in jullie, dat zijn de heidenen die erbij gekomen zijn, tot leven. Hij maakt dat onderscheid. Wie zijn wij dan om te zeggen dat het nu, neemt u me de platte uitdrukking niet kwalijk, dat het één pot geestelijk land geworden is. Dat is niet zo. wij moeten die onderscheidingen, die Paulus zelf ook in die brieven aanbrengt, natuurlijk toch respecteren. Saulus krijgt een gezicht, een visioen, waarin hij de Allerhoogste niet, maar Yeshua zelf ziet. Hij is een laatgeborene, dat wil zeggen een laat opnieuw geborene. Moeten wij dan, die vraag stel ik u, moeten wij dan de ommekeer, de Teshua, van Paulus, van Saulus, een bekering noemen? Met andere woorden, is zijn wezen veranderd? Ik denk het niet. Ik denk wel dat de schellen hem van de ogen moesten vallen. Dat hij door hemels licht bestraald wordt en dan 3 dagen niet ziet. Een periode van vasten breekt voor hem aan. Hij moet op een hemels, op een hoger geestelijk plan gebracht worden om in te zien dat wat hij op dat lagere niveau absoluut dacht te moeten uitvoeren, dat dat niet deugde. En dat komt vaak voor, dat mensen dat doen. Dan denken ze, nu heb ik het. Nu ben ik bekeerd en ik heb de wijsheid en de waarheid in pacht. En die gaan dan alles beoordelen vanuit dat gezichtspunt. Weet u wat het is? Als iemand zo ver gekomen is, dan gaat hij niet zo te werk. Denkt u maar aan de leermeester van Paulus. Van Saulus, dat was Gamaliel. Wat zei die Gamaliel? Als iets uit mensen is, want er was een discussie, wat moeten we nou met die volgelingen van Yeshua? Als het uit mensen is, dan zal het vanzelf verlopen. En gaan jullie daar hardhandig tegen optreden, dan pas je je aan wat die Romeinen doen, die iets wat ze niet zint, kort en klein slaan. Mensen komen in opstand tegen om, tempel, kort en klein slaan. Denken we natuurlijk deze dagen aan, volgende week, Tisbe af. En dan wordt er herdacht dat de tempel gevallen is. Vasten voor het Joodse volk. Mogen wij bij stilstaan. Dat zegt Gamaliel. En het is heel wonderlijk, die apostelen staan dus voor die Joodse raad. Ik noem dat er maar even bij, omdat het zo toegaat. En die moeten zich verantwoorden. Waarom prediken jullie in de naam van Yeshua? En dan zegt Gamaliel, laat die mensen maar even naar buiten gaan. En dan zegt hij tegen die mensen, ja, denk er wel om. Als het iets is wat uit God is, dan kunnen jullie het niet bestrijden. Dus dat heeft geen enkele zin. En als het, zoals gezegd, uit mensen is, dan verloopt het vanzelf. Hoeveel mensen hebben zich niet tot Messias verklaard en uitgeroepen. En het bleek achteraf bedrog te zijn. Ook in Nederland in de 17e eeuw is dat voorgekomen. Maar goed, dat laat ik even verzeilen. Dus Gamaliel, wijze raad, heeft dat dus. En hij staat in de Bijbel prachtig. En ze waren onmiddellijk overtuigd. Dus u voelt wel dat er in zo'n Joodse raad, wij zijn altijd, althans in de christelijke traditie, ik zeg niet u, ik geloof dat u verstandiger bent, maar in de christelijke traditie hebben de mensen de neiging om te denken, nou ja, dat hebben we gehad, dat was oud. Het nieuwe verbond schaft het oude af. We zijn vergeten dat er staat, het koninkrijk Gods kan vergeleken worden met een heer des huizes die uit zijn schatkamer oude en nieuwe dingen tevoorschijn houdt. Ja, dat moeten we tot ons door laten dingen. Het nieuwe is nooit een afschrijving van het oude verbond al zeker niet. Maar in de eerste plaats een vernieuwing, zoals in de profeten ook voortdurend van vernieuwing gesproken wordt. De haftara van vanmorgen laat ons de ontrouw van het volk zien, maar wij weten dat er steeds weer een mogelijkheid tot herstel op volgt. Ook in de ballingschap gaat God mee. Als die tempel verwoest is, gaat God mee in de ballingschap. De inwoning, de heerlijke inwoning van God heet dat, die Shechina. En daar kan het volk opteren. Terugverlangen naar het beloofde land, zoals dat aan het einde van de parasjes van vanmorgen gloort, als een geweldig mooi perspectief. Maar ook in de ballingschap, als het volk gezondigd heeft, als het volk onderdrukt wordt, als er pogroms zijn en dergelijke, mogen zij erop vertrouwen dat de inwoning van God bij hen is. En daar mogen zij kracht uit putten. Saulus vervolgde zijn weg en heeft zich misschien dan een beetje verpakt als Romein Paulus, maar die Romeinen moesten ook niet gelijk denken dat de christelijke beweging een Joodse herkomst heeft. Want dan zouden ze zeggen, oh nee, maar daar willen we niks mee te maken, want die eren de Allerhoogste. En dat kan niet, want in het Romeinse Rijk mag je alles, maar je moet wel de keizer als de hoogste eren. Dat was natuurlijk het grootste conflictpunt met het Joodse volk, dat natuurlijk nooit de Allerhoogste liet vervangen door de keizer van Rome, die zichzelf tot God verklaard had. Die conflicten spelen dan allemaal en Paulus heeft op een voorbeeldige wijze zijn taak als apostel onder de heidenen uitgevoerd en velen toegebracht. Daar wil ik het bij laten. Lof zij in Christus, Yeshua. Halleluja.